Gemeente, als je mensen beter wilt leren kennen, dan is een maaltijd daarvoor een hele goede gelegenheid. Een maaltijd in het gezin, een maaltijd met vrienden, met andere bekenden, dat is een geschikt moment om eens met elkaar te spreken over wat je bezighoudt. Om eens met elkaar te praten over de diepere vragen van het leven. Om met elkaar te praten over het geloof. Een maaltijd is een teken van verbondenheid. Een teken van ontmoeting. En in de cultuur van het oude Israël was het nog gebruikelijker dan nu om elkaar voor een maaltijd uit te nodigen. En de Heer Jezus gebruikt dat beeld van de maaltijd ook regelmatig in het onderwijs dat hij geeft. Hier in Lucas 14 lezen we dat de Heer Jezus zelf wordt uitgenodigd voor een maaltijd. Hij wordt uitgenodigd voor de maaltijd in het huis van de overste, van de leider, van de farizeeërs en de wetgeleerden. En gemeente, deze uitnodiging was niet zozeer uit oprechte belangstelling. Nee, dat deze farizeeërs en wetgeleerden hem uitnodigden, dat had een hele andere reden. Want zij hadden zo bedenkingen bij Christus. Sterker nog, ze wantrouwden hem. En tijdens die maaltijd willen ze iets zoeken om hem aan te kunnen klagen. Nadat de Heer Jezus de waterzuchtige man heeft genezen, gaat hij het huis van de overste van de wetgeleerden en de farizeeërs binnen. Daar zit de Heer Jezus aan tafel. Bij farizeeërs en wetgeleerden om een maaltijd te gebruiken. En Lucas laat ons in zijn evangeliebeschrijving zien dat hij daar niet zit om door de farizeeërs en de wetgeleerden onderzocht en verhoord te worden. Nee, Christus zelf neemt de leiding. Hij gaat onderwijs geven aan de farizeeërs en de wetgeleerden. Christus is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. En dat is wat ook deze farizeeërs en wetgeleerden moeten leren. Immers, ook zij zijn zonen van Abraham. Ook zij maken deel uit van het verbondsvolk Israël. En zij hebben dringend onderwijs nodig. Ook dit onderwijs dat Christus geeft, is uit enkel zondaarsliefde en genade. Want het uiteindelijke doel van Christus onderwijs is en blijft bekering en eeuwig behoud. En gemeente, zo is het ernstig, zo is het indringend onderwijs, waarin Christus de hoogmoed en de onwil van de farizeeërs en de wetgeleerden ontmaskert. Kern van zijn onderwijs vinden we in vers 11. Want een iegelijk die zichzelf verhoopt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Deze algemene regel uit vers 11 legt de Heer Jezus uit aan de farizeeërs en de wetgeleerden in de vorm van een gelijkenis. Het thema voor de preek is ook vers 11, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Gemeente, ziet u dat voor? Hè? De farizeeërs en de wetgeleerden, zij staan er al bij de deur van de eetzaal te wachten. Want ze willen de beste plaatsen aan tafel hebben. En in de cultuur van het oude Israël was tafelschikking heel belangrijk. De belangrijkste mensen aan wie de meeste eer toekwam, de meest vooraanstaande personen, die kregen de beste plaatsen aan de tafel. En de beste plaatsen aan de tafel, dat waren de plaatsen dicht bij de gastheer. Dat waren de plaatsen in het midden van de tafel. En gemeente, dan ziet de Heer Jezus het voor zijn ogen gebeuren, hoe de farizeeërs en de wetgeleerden de eetzaal binnenkomen en voor zichzelf de beste plaatsen aan de tafel uitzoeken. Dat is de aanleiding voor het onderwijs dat de Heer Jezus geeft. Hij neemt het woord. Hij bestraft de farizeeërs en de wetgeleerden. En dan zegt hij: als iemand je uitnodigt voor een bruiloft, en dat is voor een feestelijke maaltijd, Ga dan niet op de meest vooraanstaande plaats zitten die bestemd is voor de eregast. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat er op een wat later moment iemand binnenkomt die eerwaardiger, die vooraanstaander is dan jij. En dan? Dan zul je van de gastheer in plaats moeten afstaan aan die eerwaardige tafelgenoot. En als dat gebeurt, dan is dat een afgang. Dan schaam je je. Want dan moet je je stoel naast de gastheer opgeven en moet je op de laatste plaats aan de tafel gaan zitten. Het verst bij de gastheer vandaan. Wie uitgenodigd wordt voor een bruiloftsmaal, voor een feestmaaltijd, zegt de Heer Jezus, doet er goed aan om eerst op de laatste plaats aan de tafel te gaan zitten. Dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat de gastheer naar je toe komt en zegt: vriend, kom hogerop. Als je uitgenodigd wordt, het eerst de minst eervolle plaats aan de tafel inneemt, helemaal het einde van de tafel, dan kan het zomaar zijn dat je wordt uitgenodigd om op een eervollere plaats aan tafel te komen zitten. En daar komt nog bij dat wie de minst eervolle plaats inneemt, die kan het nooit gebeuren dat hij wordt teruggezet. Dat hij zijn plaats moet afstaan aan een vooraanstaande persoon. En gemeente, hieruit leidt de Heer Jezus in vers 11 een algemene regel af. Want het iegeluk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dat is de kern van het onderwijs dat Christus aan de Farizeeën en de wetgeleerden naar de tafel geeft. En dat is ook het onderwijs dat Christus in zijn woord aan onze gemeente geeft. Als hij in deze versen spreekt over het innemen van de eerste of de laatste plaats aan de tafel, dan is dat niet slechts een concreet gedragsadvies. Want dit onderwijs van Christus gaat een stap dieper. Dit onderwijs is voor de Farizeeën en de wetgeleerden bedoeld als een spiegel. Een spiegel om zichzelf in te zien. Want degenen die zich erg belangrijk voelen en de beste plaatsen willen hebben, dat zijn die Farizeeën en die wetgeleerden die daar bij hem aan tafel zitten. En gemeente, zo laat Christus hen met dit onderwijs hun zonde zien. Met deze algemene regel van het Koninkrijk van God confronteert Christus de Farizeeën en de wetgeleerden met hun hoogmoedige houding. Met hun grote eigendunk. Met een grote trots in hun harten. Gemeente, het gaat Christus hier in zijn onderwijs ten diepste om dat grote feestmaal in het Koninkrijk der Hemelen. En de Farizeeën en de wetgeleerden, zij zagen zichzelf daar al zitten op de beste plaats. Want die hadden ze naar hun mening toch wel verdiend. Door een nauwgezette wetsbetrachting. Deze Farizeeën en wetgeleerden, ze zien zichzelf als zeer belangrijke, vooraanstaande personen die recht hadden op de meest eervolle plaats. Zij hielden zich tenminste netjes aan de wetten en de inzettingen van God. Dat was voor hen een hele belangrijke en een hele ernstige zaak. Een groot deel van het volk deed dat veel minder, of zelfs helemaal niet. Zondigen? Nee. Daar kijken de Farizeeën en de wetgeleerden wel voor uit. Ze vinden dat men op hen niet kan aanmerken. Ze zien zichzelf als onberispelijk. Bij een groot deel van het volk is dat wel anders. Want die zondigen ontzettend veel. En die leven lang niet zo onberispelijk als zij. Deze Farizeeën en wetgeleerden, zij spreken vanuit de hoogte. Hun harten zijn zo vol van zichzelf dat ze geen oog meer hebben voor God en voor hun naast. Van de buitenkant lijkt het heel wat. Van de binnenkant totaal verdorven. Volkomen verdorven, zondige binnenkant. Ze geven hoog op van zichzelf. Meten zichzelf de beste plaatsen toe. Want zulke belangrijke mensen als zij, die hoeven toch zeker niet te wachten op een uitnodiging van de gastheer om hogerop te komen. Gemeente, zo had de Heer Jezus aan de farizeeën en aan de wetgeleerden, maar in de schrift ook aan ons een spiegel voor. Het koninkrijk van God binnengaan kan alleen in de weg van zelfvernedering en een verootmoediging voor God. En gemeente, dan is dit onderwijs niet alleen een spiegel voor de farizeeën en de wetgeleerden, maar ook voor ons. Dit onderwijs geeft ons een kijkje in ons eigen hart. Gemeente, kijk in de spiegel van Christus' onderwijs, hier in vers 7 tot en met 11. Leg uw eigen hart en leven er eens naast. Wij zijn niet anders. Het kan er aan de buitenkant allemaal keurig en netjes uitzien. Maar ons hart is door de zonde net zo hoogmoedig geworden. Net zo trots. Net zo hard. Gemeente, ziet u het in uw eigen hart en leven. We vinden onszelf diep van binnen beter. Diep van binnen vinden ons belangrijker dan anderen. We zijn zo geneigd om van bovenaf op andere mensen neer te kijken. En een plaats aan Christus' feestmaal in de hemel, die hebben we toch eigenlijk wel verdiend. De gemeente, een hele andere vraag. Waar zou u, waar zou jij hier in deze gelijkenis aan de tafel zijn zitten? En laten we daarbij eerlijk zijn. Ja, juist. Ook wij zouden ons de belangrijkste, de meest eervolle plaatsen toemeten. En gemeente, we kunnen daar gemakkelijk voor weglopen. Dan kunnen we gemakkelijk denken van ja, maar ik zou netjes de laatste plaats innemen. Maar gemeente, als je zo denkt, heb je dan werkelijk jezelf leren kennen? Denk je dan niet juist heel groot van jezelf? Gemeente, wat Christus ons hier in zijn onderwijs laat zien, is dat een hooghartige, een hoogmoedige houding. Is dat een eerzuchtig en alleen maar op zichzelf gericht hart een gruwel is in de ogen van de Heer. We zeggen wel eens, hoogmoed komt voor de val. Sterker nog, de hoogmoedigen zullen door de Heer zelf vernederd worden. Hoogmoed, gemeente, wat is het eigenlijk? Hoe zou je hoogmoed in het kort kunnen omschrijven? Als je jezelf verhoogt, dat betekent dat je je beter en belangrijker voordoet dan anderen. Je voelt je hoger, je voelt je eervoller. En je kijkt op anderen neer. Jezelf verhogen heeft hier in de tekstverband ook de betekenis van jezelf goed genoeg vinden om het koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan. Het is je eigen kunnen overschatten. Hoogmoedig zijn, dat betekent ook dat je meent dat je God en zijn genade niet nodig hebt. Hoogmoedig zijn, dat betekent dat je geen eerbied hebt, geen ontzag hebt voor God en voor zijn bevel. Want als je hoogmoedig en trots bent, dan bekommer je ook niet om wat de Heer van je wil. Want dan maak je alleen maar druk over wat je zelf wilt. Niet voor de wil van God, maar voor mijn wil moet alles wijken. Eerst ik, en pas daarna God, en pas daarna mijn naaste. Het is ten diepste ongeloof, liefdeloosheid, ongehoorzaamheid aan God en aan zijn wil. Gemeente, wat nodig is, en daar wijst de Heer Jezus ons hier in dit gedeelte ook nadrukkelijk op, is dat wij nederig zijn van hart. Nederig zijn van hart. Dat betekent dat je gelovig en berouwvol je zonde voor God erkent en beleidt. En als we kijken naar het Oude Testament, dat betekent nederig zijn van hart ook alles wat tussen God en jou in staat, in de weg staat, uit de weg ruimen. Dus dat betekent strijden tegen de zonde. Dat betekent dat je beleidt voor God. Dat je van jezelf geen aanspraak kunt maken op een plaats in zijn koninkrijk. Maar dat Gods oordeel over je zonde je enige verdienste is. Nederig zijn van hart. Dat is pleiten op de ontferming en de genade van God in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Nederig zijn van hart. Dat is uit dankbaarheid en met verwondering over Gods goedheid en genade de laatste plaats innemen. Eerst Hij, eerst mijn naaste, daarna ik. Verontmoediging voor God, dat betekent buigen voor Hem, eerbiedig gehoorzaam zijn aan zijn woord. Nederig zijn van hart. Je verontmoedigen voor Hem, gemeente, wat betekent dat? Zie dan maar eens de gever van dit onderwijs in Lucas 14. De Heer Jezus Christus zelf. Dat is volmaakte nederigheid en ootmoed. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten en is in alles aan ons mensen gelijk geworden, behalve de zonde. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. En hij is gehoorzaam geweest, schrijft Paulus, tot de dood des kruises. Gemeente, vernedert u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Ja, Hij schenkt u vergeving van zonde en het leven tot in eeuwigheid. Wie zichzelf vernedert voor God, klein wordt voor Hem, zal zich eeuwig verheugen in de dienst en lof aan de Heere die grote weldaden heeft gedaan. Vervolgens richt de Heer Jezus zich met zijn onderwijs tot de gastheer aan de tafel. En dan zegt hij: als u een feestmaaltijd bereidt, als u middag- of avondmaal bereidt, nodig dan geen familie, geen vrienden of rijke buren uit. Want die kunnen u te zijner tijd hetzelfde teruggeven. Wie moet men volgens de Heer Jezus dan uitnodigen? En dan noemt hij de armen, verminkten, kreupelen en blinden. Mensen die volledig afhankelijk zijn. Mensen die niemand hebben om op terug te kunnen vallen. Mensen die niet het vermogen hebben om hetzelfde terug te kunnen geven. Wie deze mensen uitnodigt, zal wel degelijk vergelding ontvangen. Nee, niet in euro's. Ook niet in materieel. Ook niet in de vorm van een aards feestmaal. Diegene zal van de Heere zelf een hemelse vergoeding ontvangen bij de opstanding der rechtvaardigen. De armen, verminkten, kreupelen en blinden, die telden in die tijd niet volwaardig mee. Ze hoorden er niet bij. Heel veel mensen zagen hen niet eens staan. Maar ze voelden zich veel te goed. Maar de gemeente die deze mensen uitnodigt, toont barmhartigheid. Toont liefde en ontferming. Immers het geloof in de Heer Jezus Christus blijkt uit barmhartigheid. En liefde voor mensen die je niets terug kunnen geven. En als je door Gods woord en geest jezelf hebt leren kennen, ootmoedig bent geworden voor God, dan besef je dat alle mensen voor God gelijk zijn. Dan sta je naast mensen die hulp nodig hebben. Dan sta je naast armen en ellendigen. Als Christus je lief geworden is, die Heere die zich ontfermt over zulke mensen, Hoe kun je jezelf daar dan nog te belangrijk en te goed voor voelen? Gemeente, hoe kun je de Heere dienen die zich de armen en de behoeftigen aantrekt? Als je je te goed voelt om zulke mensen die je niks terug kunnen geven, te helpen, te dienen, contact met hen te hebben. Werkelijk lief hebben en dienen, zoals God dat wil, dat kan alleen als je nederig bent van hart. Als je hart vervuld is van ootmoed, eerbied en ontzag voor Hem. En gemeente, zo bloeit nederig en ootmoedig zijn voor God op uit de geloofsverbondenheid met Jezus Christus. Uit de verborgen omgang met de Heere. Vers 12 tot en met 14 laten ons ook iets zien van het werk van de Heer Jezus zelf. God trekt zich de armen en ellendigen aan. Hij trekt zich het verlorene aan met te zoeken en te behouden. En daarom heeft God de Vader zijn enig geboren zoon gegeven. Hij heeft zijn enig geboren zoon in deze wereld gezonden om het verlorene te zoeken en te behouden. En in heel het evangelie naar de beschrijving van Lucas wordt deze hoofdlijn uitgewerkt. Dat blijkt bijvoorbeeld in hoofdstuk 15 in de gelijkenissen van het verloren schaap. De gelijkenis van de verloren penning. En de gelijkenis van de verloren zoon. De verlorenen die de Heer Jezus opzoekt, zijn tollenaren en hoeren. Zijn mensen die toen werden gezien als uitschot van de maatschappij. Ze hoorden er niet bij. De mensen wilden hen niet eens aankijken. Die verlorenen zijn ook Jezus' eigen discipelen. Denk er nog eens aan Simon Petrus, die zijn meester verloochende. En moest leren van Christus en zijn werk afhankelijk te zijn. Die verlorenen zijn ook wij gemeente. Hij zoekt u, hij zoekt jou op iedere zondag door zijn woord en geest. En daarmee zoekt hij voor u en voor jou het goede, uw behoud, vergeving van zonden, verzoening met God. En het eeuwige leven met Hem. Die verlorenen zijn ook de farizeeërs en de wetgeleerden. Want immers, ook zij zijn zonen van Abraham, kinderen van het verbond. Christus zoekt ook hen op. Hij is ook uit op hun behoud. En daarom is het dat Hij hen zo liefdevol, zo ernstig, zo indringend bestraft. Op het moment dat Hij hen het onderwijs geeft, is er ook voor hen nog gelegenheid tot bekering. Straks is het te laat, dan is het eeuwig te laat. Maar het is hun eigen verantwoordelijkheid, het is hun eigen ongehoorzaamheid als zij straks verloren gaan. Gemeente, zo heeft Christus met het onderwijs de hoogmoed van de fariseeërs en de wetgeleerden ontmaskerd. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat nog een stap verder. Hij zal straks ook hun onwil, hun ongehoorzaamheid ontmaskeren. Een van de aanwezigen bij de maaltijd, die het onderwijs van de Heer Jezus heeft gehoord, reageert. Dat lezen we in vers 15. Dan zegt hij: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk van God. En als hij spreekt over brood eten, dan denkt hij daarbij aan het hemelse bruiloftsmaal. Deze man die reageert, hij stemt helemaal in met het onderwijs dat Christus heeft gegeven. En hij ziet zichzelf daar al helemaal zitten, op een ereplaats in het koninkrijk van de Messias. Waar hij door zijn nauwkeurige plichtsbetrachting toch wel recht op moet hebben. Maar deze reactie geeft er blijk van dat hij het onderwijs van de zaligmaker nog niet heeft begrepen. Hij ziet nog niet in dat hij zich ernstig vergist. De Heer Jezus, hij grijpt deze reactie aan als aanleiding voor verder onderwijs. En dan gaat hij door op dat beeld van de maaltijd. Hij zegt tegen de fariseeërs en de wetgeleerden, daar bij hem aan tafel: een gastheer bereidde een groot avondmaal. En daarmee zinspeelt hij op dat grote hemelse bruiloftsmaal dat eens door God zal worden gegeven in zijn voltooide koninkrijk. En dan klinkt op de achtergrond mee die profetie uit Jesaja 25. Een grote maaltijd. Als het beeld van de zaligheid. Waarin God velen wil doen delen. Een grote maaltijd. Voor de vele gasten. En de gastheer heeft vooraf al een uitnodiging gedaan aan velen. En zo ligt in deze gelijkenis de waarschuwing dat velen die allang over een uitnodiging beschikken, uiteindelijk de maaltijd met God mis kunnen lopen. God heeft in het verbond met Abraham velen uitgenodigd om tot deze maaltijd in het koninkrijk van God te komen. In het verbond ligt die uitnodiging die al vooraf is gedaan. Als de voorbereidingen klaar zijn, dan stuurt de gastheer zijn dienstknecht, zijn slaaf erop uit met de uitnodiging. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En de dienstknecht gaat uit met de uitnodigingen. Maar wat gebeurt er dan? De uitgenodigden beginnen zich te verontschuldigen. Zij vinden hun eigen zaken belangrijker. Die krijgen voorrang. De een verontschuldigt zich. Hij heeft een akker gekocht. Hij heeft geen tijd voor de maaltijd. Want hij moet heen gaan om de akker te bezichtigen. En gemeente, dat is opmerkelijk. Hij heeft eerst een akker gekocht. En pas daarna gaat hij zijn akker bezichtigen. Je zou zeggen, als je een huis koopt of een auto of iets dergelijks. Dan ga je eerst dat huis, die auto bezichtigen. En pas daarna beslissen of je het koopt. Iets dergelijks is aan de orde bij de volgende gast die zich verontschuldigt. Hij heeft 5 juk ossen gekocht. En hij heeft geen tijd voor de maaltijd. Want hij moet deze ossen beproeven. Kuren. Als je zo'n belangrijke aankoop zou doen, zou je verwachten dat je eerst die ossen gaat keuren. Of je ze gaat kopen. Ook een derde gast verontschuldigt zich. Hij is pas getrouwd. Hij kan niet komen. En gemeente, als je pas getrouwd bent, of al wat langer getrouwd bent, dan kun je je misschien voorstellen dat je graag bij je vrouw thuis wilt blijven. Maar dat is toch nog geen reden om deze uitnodiging af te slaan. Kortom, het zijn allemaal ondeugdelijke verontschuldigingen. En voor de dienstknecht van de gastheer zit er niets anders op dan met deze verontschuldigingen terug te gaan naar zijn heer. De gastheer wordt toorn. Want deze ongegronde afwijzingen, deze ongegronde verontschuldigingen, deze afwijzingen van zijn uitnodiging, zijn een diepe belediging voor de gastheer. Gemeente, hoe zou u het vinden als u een feestmaaltijd organiseert ter gelegenheid van een vreugdevol en belangrijk moment in uw leven? En iedereen zegt om ongegronde redenen af. Jongens en meisjes, hoe is dat voor jou? Als je voor je verjaardag een feestje houdt, je nodigt je vrienden en je vriendinnen uit. En iedereen zegt, sorry, ik kom niet, ik heb geen tijd. Ik heb belangrijkere dingen te doen. Dan ben je toch verdrietig? Dan voel je je toch teleurgesteld? Zo is ook de gastheer in deze gelijkenis teleurgesteld. Verdrietig. Beledigd. Als hij hoort dat mensen... Dat deze mensen denken dat ze betere dingen te doen hebben dan naar zijn feestmaaltijd te komen. Maar gemeente, de maaltijd gaat door. De dienstknecht krijgt de opdracht om de stad in te gaan. En hij moet de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden uitnodigen voor de maaltijd. En daar is haast bij, want de maaltijd staat klaar. De armen en de geringen, zij krijgen de plaatsen van de weigeraars. En dat is opmerkelijk dat de Heer Jezus hier de opsomming uit vers 13 herhaalt. Daarmee dwingt hij de farizeeërs en de wetgeleerden bij hem aan tafel om zichzelf in deze gelijkenis te zien. Die mensen die zichzelf de ereplaatsen toemeten, dat zijn die farizeeërs en die wetgeleerden die daar bij hem aan tafel zitten. Deze algemene regel van het koninkrijk van God die Christus in vers 11 noemde, die wordt hier heel concreet zichtbaar. De armen, verwenkten, kreupelen en blinden, zij worden door de gastheer opgeroepen om op een eervollere plaats aan de maaltijd te komen aanlichten. Zij worden verhoogd. De weigeraars moeten tot hun schaamte zien dat hun plaatsen door de armen, verwenkten, kreupelen en blinden worden ingenomen. En zo worden de weigeraars door de gastheer vernederd. De dienstknecht komt terug bij zijn heer om te melden dat hij zijn taak heeft uitgevoerd. En hij vertelt erbij dat er nog plaatsen over zijn. En dan krijgt hij nog een taak. Ga naar de wegen en de paden buiten de stad om ook daar mensen uit te nodigen. Dwing hen om in te komen, opdat mijn huis vol wordt. De dienstknecht, hij moet de mensen dwingen om in te komen. Met sterke aandrang uitnodigen, ja, zo nodig zelfs bij de hand meenemen. Naar de feestmaaltijd van zijn Heer. Want geen enkele plaats mag leeg blijven. En gemeente, dan zegt de Heer Jezus vervolgens in vers 24. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. De gastheer in deze gelijkenis is Christus zelf. De gewantrouwde gast aan tafel bij de farizeeërs en de wetgeleerden maakt zich hier bekend als de gastheer in het koninkrijk der hemel. Christus openbaart zich met deze woorden aan de farizeeërs en de wetgeleerden als de Messias van Israël. En gemeente, dat werpt ook licht op deze gelijkenis. En dat wordt nu voor de wetgeleerden en de farizeeërs pijnlijk duidelijk. Want zij zijn die zonen van Abraham, die kinderen van het verbond, die al tevoren waren uitgenodigd. En vervolgens is aan hen de uitnodiging gedaan door Mozes, door de profeten, tot aan Johannes de Doper toe. Maar de farizeeërs en de wetgeleerden, zij hebben de uitnodiging afgeslagen. En gemeente, dan komt hier de hardheid van hun harten openbaar. Christus ontmaskert hier hun onwil om aan hem gehoorzaam te zijn, om hem te belijden als Messias, zoals het evangelie dat vraagt. Zij zullen vernederd worden. Zij zullen zien dat buitenstaanders, heidenen, die worden opgenomen in het verbond met Abraham en gehoor zullen geven aan de uitnodiging van Christus, dat die hun plaatsen aan het feestmaal van de Messias zullen innemen. Gemeente, aan alle kinderen van het verbond is door God de uitnodiging gedaan. In het verbond heeft de Heere zijn heil beloofd, toegezegd. En de eeuwen door heeft hij de uitnodiging om tot hem te komen laten klinken. Door de mond van zijn profeten, apostelen, herders en leraars, in de verkondiging van het woord. In de doop heeft hij zijn naam aan u en aan jou verbonden. Heeft hij de eerste uitnodiging gedaan om tot hem te komen. En nog iedere zondag is het Christus zelf die u, die jou nodig. Kom, met al je zonden, met al je schuld, tot mij. En gemeente weet dat dit evangelie vraagt om een antwoord, om een belijdenis. Het kan niet onbeantwoord blijven. Jezelf verontschuldigen betekent weigeren. Gemeente, wat is dan uw en jouw antwoord? Deze uitnodiging van het evangelie. Of probeert u zichzelf nog steeds te verontschuldigen? Ik doe wat ik moet doen. Ik leef netjes volgens de regels. Dan krijg ik toch al een plaats aan zijn maaltijd in zijn koninkrijk. Vergeet je niet. Wat het evangelie van ons vraagt. Is het geloof. In de Heer Jezus Christus. En het pleiten op zijn volbrachte werk. Of zegt u. Ik kan me niet bekeren. God moet dat doen. Daar kan een mens zelf niets aan doen. Zeker, waar wat u zegt. Maar het kan ook een manier zijn om de uitnodiging van het evangelie onbeantwoord te willen laten. En er onderweg te willen komen. En weet dit. Als je de uitnodiging van gastheer Jezus Christus onbeantwoord laat. Dat je zijn uitnodiging afslaat. Christus, hij biedt aan u en aan jou zijn genade en zijn liefdevolle ontferming. Hij roept u, volg mij. Leg je naast je neer? Ga je liever je eigen weg? Dan krenk je de zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus. Probeer je op alle mogelijke manieren te verontschuldigen en onder de roepstem van de Heer Jezus Christus uit te komen. Dan trap je de barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus op zijn ziel. Kom, bekeer je, geloof in de Heer Jezus Christus. Luister naar het woord van God. Wees gehoorzaam aan de stem van Christus, de Heer. Als je blijft weigeren, als andere dingen in je leven belangrijker voor je zijn, dan het leven uit het geloof in Christus, dan het dienen van God. Als je de gemeenschap met Christus afhoudt, dan is het je eigen onwil. Dan is het je eigen ongehoorzaamheid. Als je net zo onwillig, net zo hard van hart blijft als deze fariseeën hier in deze, in dit gedeelte, weet dan dat je zijn avondmaal, dat je zijn hemelsfeestmaal niet eens zult proeven. Als je in je hart zegt dat je Christus niet nodig hebt, dat je het wel zonder hem af kunt, dan zul je vernederd worden. Dan zul je tot je eeuwige schaamte moeten zien hoe een ander op de plaats mag gaan zitten aan het feestmaal in de hemel. Die plaats die je geweigerd had, dan zul je buitengesloten worden. Voor eeuwen. Maar gemeente, het hemelse bruiloftsfeest gaat door. En er is geen mens die dat gaat verhinderen. Dat is ook een rijke troost. Een rijke troost voor u en voor jou. Die Christus als uw Heere beleidt en alles van hem verwacht. Die nederig op hem ziet en alles van hem verwacht. Zal door hem verhoogd worden in eeuwigheid. Ja, die zal eeuwig zitten aan het bruiloftsmaal in de hemel ter ere van God. En gemeente, daar zal de vreugde groot zijn. Daar zal de vreugde in de Heere volmaakt zijn. Het zal volkomen blijdschap zijn in God en al zijn werk. Het zal de volmaakte gemeenschap zijn tussen Christus en alle die aan hem toe behoren. Zonde zal er niet meer zijn. Nog pijn, nog verdriet, nog de dood, daar in het hemel van Jeruzalem. Gemeente, zie daar naar uit, voor eeuwig te zijn, bij u, bij jouw Heere, die je gekocht, die je verlost heeft, met zijn dierbare bloed, die voor u en voor jou de dood is ingegaan, en de dood heeft overwonnen. Tot slot, nog even terug naar vers 11. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernederd, zal verhoogd worden. Deze algemene regel van het koninkrijk van God is hier in deze gelijkenis door Christus toegelicht. Tot beschaming en bestraffing van een ieder die kind is van Gods verbond. maar hem niet gehoorzaam is en de uitnodiging van het evangelie naar zich neerlegt. Tot vertroosting van een ieder die zijn zonde voor God beleidt, zich grootmoedigt voor hem en het heil van hem verwacht. Amen.